Het onderwerp wat wij voor vanavond hebben aangekondigd is ontleend aan 1 Timotheus 3. 1 Timotheus 3. Eigenlijk gaat het om het hele hoofdstuk daar. Maar ik lees nu alleen vers 14 en vers 15 van 1 Timotheus 3. Waar staat: deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Tot zover. Het aangekondigde onderwerp was dan hoe men in het huis Gods moet verkeren, waarbij het duidelijk moet zijn, in ieder geval in dit vers, dat het huis Gods niet zozeer een gebouw is wat door mensenhanden is opgericht, maar het is een gebouw wat zonder handen gebouwd wordt. Oftewel, het is weliswaar een woonstede Gods, om dan de term uit Efeze 2 aan te halen, maar dan toch een woonstede Gods in de geest. Want er staat het over het huis Gods, dat het is de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. De vraag naar hoe men in het huis Gods moet verkeren is dus niet een vraag naar hoe men zich moet gedragen wanneer men het gebouw binnentreedt, want er is helemaal van zo'n gebouw geen sprake. De vraag is namelijk hoe men zich dient te gedragen, of hoe men moet verkeren te midden van de medegelovigen, want daar gaat het dan uiteindelijk om. De moeilijkheid doet zich altijd voor wanneer wij ons afvragen wat is nou eigenlijk die gemeente voor een ding. Want de moeilijkheid is namelijk, dat zal blijken, dat wij daar eigenlijk nauwelijks enig aandeel in hebben. Wij verbeelden ons dat weliswaar wel, maar in de praktijk blijkt het over het algemeen wat tegen te vallen. De zaak is namelijk dat die gemeente die onze gemeente is, hoewel wij dikwijls namen geven aan dingen die wij een gemeente noemen, maar de gemeente blijkt te zijn een gemeente Gods. Hetgeen overeenkomt met de uitspraak van de Heer Jezus in Matthäus 16... dat hij degene is die zijn gemeente zou bouwen, alsnog, vanaf dat moment. En dat wat er inmiddels gebouwd wordt, is weliswaar een bouwwerk, een gebouw, Gods akkerwerk, of ook wel genoemd Gods gebouw, in 1 Korinthe 3. Maar het is een bouwwerk wat door de Heer Jezus Christus gebouwd wordt, of beter nog, misschien, het wordt gebouwd zelfs op het fundament, het welk is Christus. Maar het is een bouwwerk van God en het is daarom de gemeente Gods, waarvan gezegd wordt dat hij een pilaar en vastigheid is der waarheid. Een pilaar, dat weten we misschien niet wat het is, en daarom staat erachter wat het is. Er staat een pilaar, namelijk een vastigheid der waarheid. Dat is een hendiadis, hè. Pilaar en vastigheid wil gewoon zeggen dat het een vastheid is, namelijk een pilaar. We zijn genadig, want een pilaar is eigenlijk een opgerichte zuil. En een opgerichte zuil is nog altijd van oudsher een beeld van de opstanding van Christus die zuil eigenlijk is. Maar goed, ik zal het niet moeilijker maken. Maar in ieder geval is het zo dat die pilaar een vastigheid der waarheid, dat is de gemeente. Dat komt omdat de waarheid, die immers vast is, gepredikt wordt in de wereld, zoals trouwens ook in vers 16 gezegd wordt. Maar overal waar die waarheid aanvaard wordt, daar komt de gemeente tot stand. Of daar wordt de gemeente gebouwd. Zo moet ik het dan eigenlijk zeggen. Betekent gewoon dat, om het met eenvoudige woorden te zeggen, dat allen die de waarheid aanvaard hebben, en de waarheid is uiteraard Christus, dat allen die de waarheid aanvaard hebben, daardoor zelf gebouwd worden tot levende stenen, tot een huis Gods. Het is heel eigenaardig dat we dat in verband met die gemeente steeds gesproken wordt over stenen. Ik zoek het toch even op in Matthäus 16. De schriftplaats die we op deze plaats al eens eerder hebben aangehaald, dacht ik. Matthäus 16. Vers 18 gaat het om. Ja, ik lees het hele stuk niet meer, maar er was aan de Heer Jezus gevraagd, of was door de Heer Jezus aan Simon Petrus gevraagd, Wie zegt gij dat ik ben? Althans, en dan is het Simon Petrus die antwoord geeft en zegt in vers 16... Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En dan geeft de Heer Jezus antwoord en zegt in vers 17... Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard... maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen... en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En daar wordt dan Petra genoemd als de aanduiding van een pilaar, van een vastheid... de aanduiding namelijk van een rots... Kennelijk slaat het in de eerste plaats op het getuigenis waarover hier gesproken wordt. En dan is het zo dat dit vers weliswaar misgeïnterpreteerd wordt, met name binnen de Rooms-Katholieke Kerk, waar het gelezen wordt alsof er zou staan op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. En dat staat er toevallig niet. Er staat op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat Petrus wist waar de Heer Jezus het over had, dat blijkt uit wat Petrus zelf daarover schrijft, wanneer hij in zijn brief zegt dat wij als gelovigen gebouwd worden als levende stenen op het fundament, namelijk Christus. En dat leg ik daar dan maar naast. Dat is uit, even kijken, 1 Petrus dacht ik. Ja, 1 Petrus 2 is dat. 1 Petrus 2, vers 4. Waar staat, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En er wordt dus gezegd dat de gelovigen zelf, de gelovigen komen tot een levende steen. En die levende steen is die steen die door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren is. En het wordt aangehaald uit het Oude Testament vanzelfsprekend, zoals dat ook blijkt uit vers 6. Maar het is duidelijk dat de apostel Paulus, dat de apostel Petrus hier als steen beschouwt Christus. Men komt namelijk tot de levende steen. Zodat Petrus onder die Petra of Petros uit Matteüs 16 niet zichzelf verstaan heeft, maar wel degelijk het getuigenis wat hij gaf over de levende steen, want dat bleek te zijn Christus. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En op die steen, namelijk op die levende Christus, want over die steen gaat het, op die steen zou de gemeente gebouwd worden en niet op Petrus. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. En verder staat het ook dat wij, in vers 5 staat dat, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dus eerst wordt Christus gezien als een levende steen en daarna worden de gelovigen, zij die in Christus zijn, beschouwd als levende stenen. Dus in tweede instantie komen we dan toch nog bij Petrus terecht als een steen, als een levende steen, maar bij hem niet meer dan bij ons, zal ik maar zeggen. Want wij als gelovigen komen tot die ene levende steen waarop dat huis Gods, zoals het hier genoemd wordt, geestelijk huis, gebouwd wordt, namelijk Christus. Dat is de gedachtegang. Vanuit deze plaats ga ik dan ook meteen even terug naar 1 Korinthe 3, waar we diezelfde gedachtegang vinden. 1 Korinthe 3, namelijk, waar staat in vers 9, wat ik uit het hoofd al citeerde, daar staat namelijk, want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, komma. Gods gebouw, Gods bouwwerk dus, Gods gebouw, zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop, maar ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Dus de gemeente is een bouwwerk, van levende stenen wordt er gezegd. Het wordt gebouwd op de levende steen, de uitverkoren hoeksteen bovendien, de steen die wel vast gefundeerd is volgens Jesaja 28, Op die steen wordt de gemeente gebouwd. Dus Christus zelf is het fundament van deze gemeente. Precies zo staat het dan ook in Efeze 2. Misschien heb ik er dan nog een paar gemist, maar dit zijn dan toch ongetwijfeld de belangrijkste. Efeze 2, vanaf vers 19 namelijk, waar gezegd wordt: zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En huisgenoten wil zeggen dat men deel heeft aan het huis. Dat kan betekenen dat men in het huis woont, maar het kan ook betekenen dat men een steen is van het huis. En vanwege die dubbelzinnigheid wordt er omgeschakeld. Men is huisgenoot Gods geworden. En dan vers 20, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus, want dat staat er letterlijk, waarvan Christus Jezus is uiterste hoek. En dan vers 21, op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in den Heere. Op welk ook gij medegebouwd wordt tot woonstede Gods in de geest. Kortom, het huis Gods is een huis gebouwd van levende stenen, op een levende steen, het fundament, het welk is Christus. Van daaruit is het dan ook maar één stapje om te zien dat diezelfde gemeente, die zo uitgebreid beschreven wordt als een woning, als een huis Gods, dat diezelfde gemeente beschreven wordt als een lichaam, namelijk als het lichaam van Christus. Waarin uiteraard God zichzelf uitdrukt. Of beter gewoon wat neutraler, waarin God woont. Want Psalm 118. Ja, hoewel er is een moeilijkheid in verband met het Oude Testament natuurlijk. Want ik wilde er eigenlijk niet op ingaan, maar nou moet ik dat wel even. In Efeze 2 lazen wij dat wij niet meer zijn medeburgers der heiligen. Dat wij niet meer zijn vreemdelingen, maar geworden zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En dan vers 22 bijvoorbeeld, op welke ook gij mede gebouwd wordt. En dat ook gij mede, dat zegt twee keer, dat dus de heidenen, want tot hen wordt het gezegd, toegevoegd worden aan een bouwwerk wat van oorsprong aangekondigd was. En dat is namelijk Israël. En daar zit de problematiek. Want in het Oude Testament lezen we inderdaad over zo'n woonstede Gods, over zo'n tempel, namelijk een geestelijke tempel die tot stand zou komen. Maar daarbij wordt in het midden gelaten waaruit die tempel dan precies bestaat. Omdat vanuit het Oude Testament de gedachte is dat die tempel is het wedergeboren, het herstelde, gelovige Israël in de toekomst. En dat is natuurlijk ook zo. Alleen wat er in deze schriftplaatsen die ik net aanhaal aan toegevoegd wordt, is dat de heidenen aan diezelfde geestelijke woonsteden worden toegevoegd tot één tempel. Dat is de gedachtegang. Maar
de hoeksteen, het is door God geschieden.
Die hoeksteen, die wordt net zo goed dus in het Oude Testament genoemd, maar dan blijft het verhaal nog hetzelfde, dat daar de steen die verworpen wordt, maar ook de hoeksteen, dat die toegevoegd wordt of behoort bij het huis, namelijk Israël, terwijl in tweede instantie dan blijkt dat het huis niet slechts van toepassing is op het natuurlijke Israël, maar dat het wel degelijk van toepassing is ook op de gemeente. Maar de steen, dat is een gegeven die wat ontleend werd inderdaad aan het Oude Testament op verschillende plaatsen, want het is zo dat er twee manieren over de steen gesproken wordt in het Oude Testament als een type van Christus in verband met dit bouwwerk, namelijk die steen is namelijk het fundament, dat is Jesaja 28, en die steen is bovendien ook een hoofd des hoeks geworden. Voor dat nou helemaal uit Jesaja 28 halen, dat is nog maar de vraag. Ik ben even aan het zoeken. Want dat is waarschijnlijk uit Psalm 118 afkomstig, hè? Hè? Nou, laat ik ze even nemen dan. Dan neem ik eerst Jesaja 28. Ja. Jesaja 28, vers 16, daar staat: daarom al zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is, wie gelooft, die zal niet haasten, waarbij haasten de vertaling is van een woord voor gewoon hard weglopen. Want dat is het, haasten, weglopen, vluchten. Wie gelooft, zal die steen niet verlaten, maar zal zich aan die steen vasthouden. Oftewel, zal op die steen bouwen. Dat is de gedachtegang die dan ook neer wordt gelegd in Romeinen 9, vers 33 en Romeinen 10, vers 11, waar deze profetie wordt aangehaald. Maar ik moet er iets opmerkelijks bij zeggen. Er staat namelijk in dit vers dat het is een grondsteen, een beproefde steen. Dat wil zeggen dat hij getest is, dat hij door de beproeving gegaan is. Een kostelijke steen, dat wil zeggen dat het een edelsteen is. Die wel vast gegrondvest is. Dan wordt er een keer of drie of vier in één keer gezegd dat het ding stevig ligt. Hij is namelijk wel en vast gegrondvest. In het Nederlands is dat dus al vier keer. Zo vast ligt dat ding. En dan staat er, maar er stond tussendoor een kostelijke hoeksteen, en dat heeft mij altijd gefrappeerd, die hoeksteen, omdat het verhaal wat er altijd bij verteld wordt, dat lijkt mij zo vreemd altijd, hè? Het verhaal is namelijk dan dat de hoeksteen, dat is dan een steen uit van de hoek van het fundament, en ik dacht altijd dat Christus niet de hoek van het fundament was, maar het hele fundament. Bovendien, bij een beetje fatsoenlijk huis, dan hebben we vier hoeken. Ja, soms meer, maar nou ja. Maar gewoonlijk zijn het toch echt al vier hoeken. En dan denk ik altijd, wie zijn dan die andere drie? Dus daar heb ik altijd wat problemen mee gehad. Totdat bleek dat het verhaal over die hoeksteen, dat het een hoek was van het fundament, dat gewoon verzonnen is om het vers te verklaren. Want dat is het dus niet. Het is namelijk geen hoeksteen van het fundament, maar het is de topsteen van het hele bouwwerk. En het gaat een beetje verloren bij zo'n verklaring. Want de zaak is namelijk dat de gegrondveste steen, die grondsteen, die gefundeerde steen, is namelijk het fundament. En het fundament is Christus. Maar teruggeredeneerd van Christus, dan moet je zeggen dat hij bovendien ook de kostelijke hoeksteen is, niet in het fundament, maar als de top van het bouwwerk. En ik meen dat in Psalm 118 staat. Dat hoop ik maar, want anders weet ik het ook zo gauw niet te vinden. Ja, daar staat het uitdrukkelijk. Ja. Psalm 118, vers 22. Daar staat: de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. En hier wordt helemaal niet gesproken over een fundament. Integendeel, er wordt gesproken over bouwlieden, ongetwijfeld, gewoon in eerste instantie de aanduiding van Israël. De bouwlieden die het huis bouwen, wel nu, zodra ze met die bouw bezig zijn, dat kan alleen als er eerst een fundament gelegd is. Maar bij de opbouw van het huis kwamen ze steen tegen die zij verwierpen. Dat ging niet meer om het fundament, want het fundament lag in dat verband al. Dat is nu eenmaal zo. En ze gooiden die steen dus opzij. Maar die steen is dan ook geworden tot een hoofd des hoeks. En hoofd, dat is inderdaad de top van het bouwwerk. Dat is de normale betekenis van het woord ook, hè? Het is de top van het bouwwerk. Het bouwwerk is namelijk gewoon dit ding, hè? Ongeveer. Het is een beetje scheef, maar ja. Hè? Het is namelijk de piramide vorm. En de hoofd des hoeks. Piramides zijn ook niet meer wat ze geweest zijn, broeder Held. Nee. Maar de hoofd des hoeks is op zichzelf al dat hele bouwwerk, is die piramide. De gedachte is werkelijk aan een piramide. Ik kan het nou niet verder uitleggen, maar dat is nou eenmaal zo. Ja. Het is namelijk de vier hoeken van het grondvlak. Is het, hè? Dit verhaal is het. Nou, teken het nou maar even gewoon door, zo. Het verhaal is het zo. Een beetje een raar ding, maar zo ongeveer. Maar het zijn de vier punten, de vier hoeken van het grondvlak. Want vier heeft altijd te maken met de aardse dingen. Dat is nu eenmaal zo. En dan de vijfde heeft altijd te maken met het opponeerbare. dat wat er tegenovergesteld is, dat wat erboven staat, die één. Nou, de vijfde spreekt van de geestelijke dingen. Gods genade, de werking van Gods genade in deze wereld. En vandaar die piramidestructuur. De top namelijk is de vijfde en daarmee is het de uitbeelding van het werk van Christus in de aardse dingen. Dat is de gedachtegang, dat heb ik het maar even vlug verteld. Vandaar dat op een fatsoenlijke piramide hier op aarde de top gewoonlijk ontbreekt. En in afbeeldingen er dikwijls los boven zweeft, want men weet dat hij er toch eigenlijk zou moeten zijn. Nou, daar mag je een poosje mee avonturen, want dat zult u nog wel eens tegenkomen. Ja, in het wapen van de Verenigde Staten bijvoorbeeld, hè, daarin bijvoorbeeld ook. Maar veel meer. En ook die grote piramide in Egypte, die van Cheops. Daar staat helemaal geen punt op en die heeft er ook nooit op gestaan. Men wil ons wel anders doen geloven. Maar dat bewijs is uitdrukkelijk geleverd. Er heeft nooit een punt op gestaan. Dit ding is eigenlijk nooit af geweest. De bouw is wel voltooid, maar het ontwerp is zo geweest dat hij niet af was. Dat is de clou.
Maar hoe komt het nu dat de schrift eigenlijk daarheen zo verwijst?
Hoezo?
Naar zo'n piramidevorm. Ik bedoel, een hoofd des hoeks.
Ja.
Dat wordt dan gecomponeerd in.
Een hoofd is de punt.
Ja, daar heb je bestaan.
Top, resh, hoofd, ja. Dat er boven zit.
Een gedachtegang van Israël naar Egypte.
Nou, de link tussen Israël en Egypte is natuurlijk niet zo moeilijk. Omdat Egypte nog altijd de moeder is van Israël. En een ander ding is natuurlijk dat die vorm van die piramide, die kennen wij niet speciaal uit het Jodendom, dat niet. Maar die is daar ook bepaald niet vreemd, zal ik maar zeggen. Omdat de betekenis van de piramide onder alle volkeren eigenlijk altijd bekend geweest is. Niet uitsluitend in Egypte, maar overal. Het waren de Egyptenaren die dingen bouwden van steen. En ook zij niet uitsluitend. Dus op zich zegt dat niet zoveel. Ik geloof dat dit soort waarheden gewoon overgeleverd zijn vanaf Adam en noem maar op. Ook dat. Het is een bouwwerk dat als je één keer een eindje bent gaan bouwen, dan weet je al precies hoe het er verder uitziet. Dus de hele structuur van het bouwwerk ligt daarin al vast. En het moet uitlopen in die top. En als men die top niet vindt, zeggen men, ja, dan komt die is inmiddels weg of zo. Die is door de tand destijds afgebroken. Maar dat is het niet, hè? Maar we weten dat die gecompleteerd moet worden. Wel, zo'n bouwwerk is nou inderdaad de gemeente. De steen die gedurende de bouw nergens past, want die steen die past natuurlijk nergens, en die topsteen daar, die past nergens op. Tijdens de bouw niet, maar op het laatste puntje wel. Hè. Onderweg konden ze er niks mee. De Jodenum konden dus niets mee. Men schopte de steen aan de kant. Maar het is geworden de voltooiing, de completering van het bouwwerk. Vanuit het Oude Testament gezien is dat zo gek niet. Want het moet duidelijk zijn dat vanuit het Oude Testament wij in ieder geval terechtkomen bij Jezus van Nazareth. Die wij kennen als de Christus. Hij is de completering van het geheel. Op welke manier dan ook. Zie. Maar ik hoop dat u dat vasthoudt. Als er gesproken wordt over de steen des hoofds, des hoeks, dat het dan niet gaat om een deel van het bouwwerk, van het fundament, terwijl er nog drie van die stenen zouden moeten zijn, maar het gaat om de voltooiing van het bouwwerk, namelijk de top. Het hoofd, dat is een top. En een punt, een hoek namelijk. En daarmee de voltooiing van het bouwwerk. Dat is de gedachte. Maar goed, ik ben aardig aan het afdwalen.
Die twee dingen die komen weer terug in 1 Petrus 2, vers 6 en 7.
Daar worden die versen aangehaald, ja. Ik heb vers 6 wel even genoemd, maar ik heb hem niet gelezen. 1 Petrus 2. Vers 5 heb ik gelezen, maar ik lees dan nu maar door. Want in vers 6 staat dan: daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Een uiterste hoek dus, die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft is hij dierbaar, maar den ongehoorzame, of tot de ongehoorzamen, wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot het hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dat is wat met Israël gebeurd is in de verhouding tussen Israël en de Messias, dat toen men hem tegenkwam, konden hem niet plaatsen. Er was geen ruimte voor hem. Letterlijk niet, maar dat is het minst belangrijke. Maar vooral in geestelijke zin niet. Maar hij is degene die de voltooiing is van het bouwwerk. Van welk bouwwerk dan ook. En daarom is hij ook de voltooiing van het bouwwerk, namelijk de gemeente. En ik hoop dat u begrijpt dat ik nou al minstens over twee bouwwerken gesproken heb. En eigenlijk zelfs over drie. Want de piramide wordt wel degelijk ook al van oudsher gezien als een model van de nieuwe schepping. In heel wat kaarten en afbeeldingen van Gods heilsplan zie je de piramide afgebeeld in verband met openbaring, in verband met het Nieuwe Jeruzalem. Men veronderstelt dat het Nieuwe Jeruzalem die vorm van de piramide heeft. Hoewel anderen veronderstellen dat het een kubus is. En ik heb zelfs tekeningen gezien waar men dat, waar men een kubus tekent en in de kubus tekent men de piramide. Zo van, dan hebben we ze allebei gehad, want je kan niet weten. Ik persoonlijk geloof dat het uiteindelijk ook dat niet is, maar gewoon een bol. Maar goed, dat is, of moet ik zeggen hol.
Je hebt van die kringen die ze christelijk noemen, die ook zoiets doen.
U hebt het over de bouwmeesters, hè?
Ja.
De metselaars.
Ja. Die kunnen zoiets doen. Dan...
Die weten daar nog een beetje van wel, hoor.
Ja.
Maar u hebt kunnen constateren de laatste dagen hier dat er mensen zijn die er wel een beetje van weten, maar Christus niet kennen, hè? Daar zit het probleem, hè? Ja, ja.
Ze kunnen wel mooi praten.
Ze kunnen heel mooi praten. We kunnen er ook een boel van leren. Als wij maar in de gaten houden dat Christus de voltooiing is van... Van wat dan ook, hè? Dat de dingen pas levend worden wanneer we zien dat het op hem slaat.
Bijvoorbeeld de Torah te lezen, of de Pentateuch, of psalmen te lezen. Dan moet je erbij staan en dat moet je als het ware bidden doen.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk.
Ja, je moet het in geloof doen. Maar vertel, zeg ze dat maar, hè?
Ja,
worden ze boos, maar goed.
Vertoon
Nee, inderdaad. Nou goed, daar zouden we het nou net vanavond over hebben, over dat het vertoon niet te pas komt. Want wat ik aanhaalde zojuist was 1 Korinthe 3 en Efeze 2 en vervolgens 1 Petrus 2, waar gesproken wordt over dat bouwwerk, de gemeente namelijk als bouwwerk aan de ene kant, maar daarom tegelijkertijd ook als lichaam van Christus. Want in 1 Korinthe 3 wordt die... Wordt er geswitcht, zou ik willen zeggen. Eigenlijk twee keer. In de eerste plaats wordt de gemeente gezien als akkerwerk. Als tarwegraan en zo, wat gezaaid is en wat nat gemaakt moet worden, wat dan opkomt. Maar akkerwerk heet ook gewoon akkerbouw en dus bouw. En als het bouw wordt, wordt het een bouwwerk, namelijk een huis. Want dat kan ook. Die draai, die overschakeling wordt gemaakt in 1 Korinthe 3, vers 9. Want in vers 8 is het nog landbouw. En in vers 9 schakelt Paulus om. Hij zegt, want wij zijn Gods medearbeiders. En dan, Gods akkerwerk, comma, Gods gebouw, zijt gij. En dan wordt er van landbouw overgeschakeld naar de woningbouw. En dan noemt hij het fundament, namelijk Christus. En dan dat er op het fundament gebouwd zou moeten worden met goud, zilver, kostelijke stenen. Want ook het fundament is een kostelijke steen, zoals we gezien hebben. En dan gaat het verder in vers 16, 17 en 18 enzovoorts. Er wordt gesproken over dat de gemeente dus in zijn geheel een tempel is. En dat de geest Gods in de gemeente woont. Er staat in vers 16 bijvoorbeeld. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? En... Vers 17, zo iemand de tempel God schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Gods gebouw, of het huis Gods, lazen we er straks, welke is de gemeente, in 1 Timotheüs 3. En hier lezen we de tempel Gods, welke gij zijt. Want de geest Gods woont namelijk in die tempel, maar geest woont gewoonlijk in een lichaam. En daarom, het verschil tussen een huis of een lichaam is niet zo groot. Het is eigenlijk fundamenteel hetzelfde. Hè? Als we diep genoeg op de dingen ingaan, blijkt dat hetzelfde te zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld ook als de Heer Jezus spreekt over een tempel, terwijl erbij staat dat hij doelde op zijn lichaam in Johannes 3. Breek deze tempel af. En er staat erbij, dit zeide hij van de tempel, zijns lichaams. Oftewel, de tempel namelijk zijn lichaam. Dus het feit dat de gemeente een tempel gods is, of een woonstede gods is in de geest, betekent tegelijkertijd dat de gemeente dus het lichaam is van Christus. Of zo wilt van God, maar dat maakt weinig uit, omdat God woont in Christus en Christus woont in ons. Dat maakt in wezen geen verschil. Jawel, jawel, het gaat nog verder. Alleen, ik had er niet op in willen gaan eigenlijk, maar het verhaal is dit, dat als de gemeente in de eerste plaats in zijn totaliteit de tempel is, daarom staat er geen een in Jeruzalem. Men zegt, de Joden zeggen, er is geen tempel, en wij weten wel beter. Maar we hebben nu een geestelijke tempel, zij zien hem niet, maar wij kennen hem wel. Zie, de tempel. Maar daaruit vloeit voort dat wanneer we elke gelovige afzonderlijk beschouwen, dat dan elke gelovige afzonderlijk zo'n tempel is. Maar, en dan kom ik meteen weer terug bij het onderwerp, het betekent ook dat waar twee of drie gelovigen samen zijn, zij gezamenlijk die tempel zijn. Ja, of vier, of vijf, of zes, of zeven. Ga je mijn koffie drinken, ga ik zo lang door. 8, 9, 10, 11. Want dat blijft namelijk zo, hè. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zegt de Heer Jezus, daar ben ik in het midden. Daar woont hij. En onder Israël woonde hij als volk. Ook Israël werd beschouwd als dat huis. Ik heb het net al even aangehaald. Dus één gelovige is die tempel gods, maar twee zijn het samen en drie zijn het samen ook. Maar het blijft één tempel. En dat is een belangrijke waarheid, want van daaruit is het één stapje en dan stellen we vast dat de gemeente, want de tempel is immers de gemeente, dat de gemeente, dat we de gemeente slechts kennen als een eenheid. We kennen maar één gemeente. We kennen verschillende plaatsen waar een gemeente samenkomt en dat kunnen we ook nog variëren, maar we kennen maar één gemeente. We hebben heel wat problemen gemaakt over gemeente zus en gemeente zo en plaatselijke gemeente en huisgemeenten en dan de vraagstelling over hoe een huisgemeente zich verhoudt tot een plaatselijke gemeente en hoe een plaatselijke gemeente zich weer verhoudt tot de Una Sancta of hoe het maar heet, hè. Maar Latijn is ook niet meer wat het geweest is, maar rare humanum est, zeg ik maar. En ik ken er nog een paar, maar die durf ik nou niet te zeggen. Goed. Hè? Una Sancta, dat is het, hè? De ene heilige, de ene algemene christelijke kerk. Maar dat zijn verhoudingen die in werkelijkheid niet bestaan, want de schrift kent maar één gemeente. Als we dat nou even vaststellen, is dat makkelijk genoeg. De schrift kent maar één gemeente die op een bepaald moment eventueel samenkomt. Dat kan heel goed. Maar het blijft altijd maar één gemeente. Dus als vele gelovigen bij elkaar samenkomen, dan kun je niet zeggen, er zijn zoveel tempeltjes van de geest gods aanwezig. Dat is een verkeerde gedachte. Het blijft één tempel. En waar minder dan twee vergaderd zijn, dan blijft nog één tempel. Het is er maar één namelijk. Dat is de gedachte. Dat verschil wordt feitelijk niet gemaakt. De moeilijkheid ontstaat en bovendien de verschillende kerkgenootschappen ontstaan wanneer men probeert die verschillen aan te geven in de schrift. Die verschillen zijn er namelijk niet. Men zoekt ernaar, maar ze zijn er niet. En dus maakt men ze, want men zoekt ze. Maar je zou niks moeten zoeken in de schrift, je zou gewoon de schrift moeten laten spreken. En anders niks. En dan blijkt dat we ook in de schrift maar één gemeente kennen. Hoewel die gemeente zich manifesteert, dat is een overdreven woord, wat te sterk woord, maar die gemeente die manifesteert zich op verschillende plaatsen. Dat kan. In de verschillende huizen, met verschillende gelegenheden, op verschillende tijden, dat kan allemaal, maar dat blijft openbaring van maar één gemeente. Wat we namelijk zien, en laat ik dan bij het begin weer beginnen, wat we namelijk zien is dat de gemeente staat onder controle, niet van een of andere kerkorde of concilie of synode, dan wel broederraad. Wat er nog meer? Heb ik iedereen gehad? Oh. Hè? Ja, nou ja, goed. Maar dat komt in de Bijbel zo niet voor. Dat hebben wij mensen uitgevonden omdat we het nuttig achten. En ik zeg niet dat het niet nuttig is, ik zeg alleen dat het in de Bijbel niet voorkomt. Ik hoop dat u me goed begrijpt, hè? We staan hier op niemand kritiek te leveren, we doen hier gewoon bijbelstudie. Wel, in de Bijbel komen die dingen niet voor. In de Bijbel staat de gemeente namelijk onder leiding van het hoofd van het bouwwerk, oftewel het hoofd van het lichaam. Want dat is hetzelfde. En dat is dus Christus zelf. Of, want zo zegt men het dan bij voorkeur, het staat onder leiding van de geest. Hoewel dat ook al niks uitmaakt natuurlijk. Want de geest is uiteraard Christus. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En omdat de geest van Christus is, is dat lichaam dan ook inderdaad het lichaam van Christus. En vandaar dat men in verband met de gemeente wel eens spreekt over een pneumatocratie. Hè? Ja, hoe je het schrijft weet ik ook niet, maar...
Hè? Dan maak ik maar EU van.
EU, hè? Ja, dat heb je al geleerd, hè? Ja. Pneumatocratie, een regering door de geest. Of een christocratie, want dat kan natuurlijk ook. Het maakt in feite helemaal geen verschil. Behalve in spelling natuurlijk. Maar het gaat erom dat de gemeente dus geleid wordt. Om niet te zeggen geregeerd wordt door het hoofd. Dat is een duidelijke zaak. Dat is ook een waarheid die vele malen herhaald wordt. En die bovendien ons tot bemoediging en tot troost wordt voorgehouden. Hoewel het meestal een averechtse uitwerking heeft. Want wij maken ons prompt zorgen. Want wij denken altijd dat als wij nog maar de gemeente leiden, dan zal het dik voor elkaar komen. Terwijl als de Heer de gemeente leidt, ja, dat is zo vaag. Dat moet je dan nog maar afwachten of hij dat ook echt doet. Hè? Niet?
Dat doet hij.
Ja, hij doet het ook wel. Maar hij doet alleen maar wat voor degene die geloven. En daar schuilt het probleem natuurlijk. En dus ook voor degene die dit geloven. Want daar hangt het mee samen. In dat verband zou ik kunnen aanhalen 1 Korinther 12... om dan even in hetzelfde Bijbelboek te blijven. Want vanaf hoofdstuk 3 komen we terecht in vers 12. In hoofdstuk 12, 1 Korinther 12... waar dat stond... dat we namelijk door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. Bijvoorbeeld in... ik lees maar vers 12 dan, hè... Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, één lichaam zijn, alzo ook Christus. Ja, er had kunnen staan alzo ook het lichaam van Christus, maar er staat gewoon alzo ook Christus. Dus als ik zeg de gemeente is het lichaam van Christus, dan zeg ik dat nog heel netjes. Maar ik had natuurlijk ook kunnen zeggen de gemeente is Christus. Het beeld van de piramide gaat ook volstrekt op, want dan haal ik gewoon dat grote lichaam weg als het ware, dan hou ik nog die piramide over. Of andersom, ik had met zo'n kleintje kunnen beginnen en daarna nog de onder kunnen tekenen, het blijft hetzelfde. Er verandert niks aan. De gemeente is namelijk het lichaam van Christus, oftewel gewoon kortweg Christus. Zie je? En zo staat het hier ook. Alzo ook Christus. Want ook wij allen, vers 13, zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Nou wordt er wel eens kritiek geleverd op dat voorzetsel tot, dat weet ik wel. Maar ik laat het maar liggen, want wat voor voorzetsel je er ook inzet, verandert aan de betekenis niks. De betekenis is namelijk dat in al die leden dezelfde geest is. Namelijk één geest in al die leden. En daardoor zijn die leden samen één lichaam. Want er is maar één geest, hè? Dat weet u. Hè? Niet iedereen heeft zijn eigen heilige geest. Er is maar één geest. En die is in ieder van ons. Ja. Naar onze normen zou het dan zo zijn dat die geest dan in stukjes verdeeld zou moeten worden. Maar aangezien we praten over geestelijke dingen is dat helemaal niet nodig. Diezelfde geest kan in ieder van ons zijn. Dat staat er ook bij gelegenheid, hè? Ja. Over de gezindheid van Christus bijvoorbeeld. Dat is ook geest, hoor. Die in de gelovigen zou moeten zijn. Het gaat om hetzelfde leven, dezelfde geest die in ieder van ons is. En dat is nou juist wat ons verbindt. Het is de ene geest die ons verbindt. Het is ook één geest die van de leden van mijn lichaam één lichaam maakt. En zodra die ene geest eruit is, dan houdt zo'n lid op lid te zijn van mijn lichaam. Een heel eenvoudige waarheid. Dus het is één geest. Wat Efeze 4 ook zegt, waar gesproken wordt over de eenheid van de gemeente. Hè? Ja. Daar staat het ook bij. Eén geest, één doop, één God de Vader enzovoorts. Maar het is maar één geest. Niet ieder van ons, de geest, of een geest, maar het is één geest die ons verbindt. Alzo zijn wij door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, want er wordt meteen gewezen op de verschillen die er dan toch zijn. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dat wil zeggen dat wij in één geest opgaan en dat die ene geest ook in ons is. Tot één geest gedrenkt wil zeggen dat we van diezelfde geest drinken. Dat is de gedachtegang waarbij geest voorgesteld wordt als vloeistof. Want vloeistoffen zijn in de Bijbel altijd een uitdrukking, en ook buiten de Bijbel trouwens, van geestelijke dingen. Ze hebben namelijk geen vorm van zichzelf, maar ze nemen de vorm aan van het voorwerp waarin ze zich bevinden, van het vat. En het vat is in dit geval de mens. En die geest is dus in de mens. Wij drinken dus aan geest. Dat is het. Dat is typologie, hè? Nou, het punt is dus dat dit ene lichaam het lichaam is van Christus. En de zaak is dat de functie van die, van de verschillende leden van dat lichaam niet bepaald wordt door andere leden van het lichaam, maar dat de functie van de leden van het lichaam bepaald wordt door het hoofd. Of zoals het hier nog veel eenvoudiger staat in vers 4 van 1 Korinthe 12. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. En ik hoop dat u begrijpt dat geest en Heere en God drie verschillende woorden zijn voor één en dezelfde. Dus het is gewoon een drievoudig parallelisme, zo heet dat.
Houdt hij ook meteen in, dus erop praten, houdt hij ook meteen in dat leerstellingen over fout kunnen zijn?
Alle leerstellingen kunnen fout zijn, hè? En als het aangezien het om Bijbelse waarheden gaat, is het meestal zo dat het fout is. Dat is meestal zo, hè? Maar ja, natuurlijk, maar daar hebben we het een andere keer weer over. Onze volgende Bijbelstudiesdag hier, zal de zaterdag voor Pinksteren, zal gaan over de geest, ja, over de Heilige Geest. Dus dan gaan we daar wat dieper op in. Hier gaat het erom dat het de geest is die ons allen gemaakt heeft tot leden van één lichaam, en dat het die geest is die in dat lichaam ook werkt. En aangezien het de geest is van Christus, is het dus inderdaad Christus die zijn lichaam bestuurt. Niet het ene lid bestuurt het andere lid of zoiets, maar de geest zelf bestuurt ons. Wij staan onder leiding van het hoofd van het lichaam, namelijk van Christus zelf. Dat staat hier in dit hoofdstuk, veel uitgebreider dan ik het nu aanhaal, maar het staat ook heel kort, maar zeer krachtig in Efeze 1. In Efeze 1, waar de eerste plaats erop gewezen wordt dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht. Dat staat dan in vers 21. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze aion, vertaald met wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven. Want dat der betekent lang niet altijd van de. Dat betekent hier aan de, heeft hem aan de gemeente gegeven. Tot hoofd boven alle dingen, de gemeente namelijk, welke zijn lichaam is en de vervulling van degene die alles in allen vervult. De gemeente is namelijk de vervulling van Christus en Christus is de vervulling van de gemeente. Ik zeg het nu maar even gauw met eigen woorden. En datzelfde verhaal heb ik al een keer verteld, ter aanleiding van een heel andere schriftplaatsen, in verband met die piramide. Het is toch niet zo'n gek beeld eigenlijk, hè? Die topsteen, de hoofd des hoeks, is de vervulling van het hele bouwwerk. En aan de andere kant, het bouwwerk zelf is de vervulling van die topsteen. Die hoeksteen.
Kan zonder het andere
eigenlijk? Eigenlijk niet, nee. Nou, met andere wel zonder het een. Want die topsteen is in zichzelf een volmaakte piramide. Het is een geweldig beeld, hoor.
Ja, ja.
Die topsteen is in zichzelf volmaakt. De rest van het bouwwerk niet. De rest van het bouwwerk is incompleet zonder die topsteen. Ja. Maar Christus zelf is in zichzelf het complete bouwwerk. Dat is het aardige van het verhaal. Daarom, hij is volmaakt en wij zijn in hem volmaakt. En nou ben ik al in Colossense waar ik nu naartoe had gewild. Maar, en ik had niet eens dit vers aan willen halen. Maar dat heb je, als het nou eenmaal een Bijbelse waarheid is, dan kom je hem overal tegen. Dat is namelijk in Colossense 1. Dat is eigenlijk gewoon een parallelle schriftplaats. Colossense 1. Waar ook gezegd wordt dat hij aan de rechterhand Gods is, zei het dan met iets andere woorden. Er staat dat hij het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene, alle creaturen, enzovoorts. En dan staat er in vers 18, en hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Kortom, Christus, die gezeten is aan de rechterhand Gods, de verhoogde, vandaar de hoofd des hoeks. Hè? De verhoogde is bovendien het hoofd van de gemeente. En de functie van het hoofd is uiteraard het lichaam te besturen en te voorzien van het nodige. Want al wat het lichaam nodig heeft, komt via het hoofd. Ja. En dan heb ik het niet alleen over het denken, over het zenuwstelsel en de hersens, voor zover aanwezig. Daar niet eens, maar ook over eten en drinken natuurlijk. En horen en zien enzovoorts. Hè. Alles wat we maar tot ons nemen, wat we nodig hebben, komt binnen via het hoofd. Nou, dat is het. En zo is het met de gemeente ook. Alles wat wij nodig hebben, dat ontvangen wij via Christus. En dus regelrecht via Christus. Dat is de bedoeling. En dat geeft meteen geen ruimte meer voor enige andere bestuursvorm binnen de gemeente buiten Christus om. Dat vinden wij heel vervelend. Dat begrijp ik heel goed overigens, dat het vervelend is. Want dat vind ik zelf bij gelegenheid ook wel eens. Maar het is nou eenmaal niet anders. Christus is degene die de gemeente bestuurt. Een bepaalde kerkorde of iets dergelijks, of wat er ook maar van mag bestaan, want daar heb ik weinig verstand van, gelukkig. Daar vind je in de schrift helemaal niets van terug. Er zijn een paar dingen, een paar schriftplaatsen, die weliswaar worden aangehaald om ingrijpende maatregelen in een bestaande gemeenschap te rechtvaardigen. Maar ik moet toch zeggen dat dat dan over het algemeen buiten het woord van God omgaat. Omdat alle maatregelen die we in de Bijbel vinden, die daar maar ook op enigszins op zouden lijken, zijn maatregelen die nooit door een gemeente, zo het al bestond, genomen worden. Maar het zijn maatregelen die genomen worden door de leden van de gemeente. Ik zeg met opzet niet leden van een gemeente, maar ik heb het over de leden van de gemeente, namelijk van de gelovigen. Het zijn de gelovigen zelf die bepalen of ze al of niet iets doen of laten of weet je veel. Maar in ieder geval het zijn de gelovigen zelf die daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. En er zit geen kerkelijke organisatievorm tussen. Zo ligt dat nou eenmaal. Om dat te illustreren moet ik even ingaan op een paar dingen, een paar titels, een paar namen die eigenlijk genoemd worden in verband met deze zaken. Dat is namelijk dat genoemd worden in dit verband binnen de kerk opzieners. Oh. Opzieners worden genoemd, en ik moet even zoeken wat er nog meer genoemd wordt. Oh ja, ouderlingen. Ouderlingen worden genoemd. Wat wordt er nog meer genoemd? Diakenen, hè? Ja, dat wordt ook genoemd, ja. Hoewel in dit verband meestal niet, hoor. Dat is eigenaren. Diakenen. Opzieners, ouderlingen, diakenen. Wat wordt er al zo meer aangesteld? Ja, we hebben natuurlijk herders en leraars. We hebben voorgangers, want die worden er ook nog genoemd. En zelfs voorstaanders. Wat een beetje een raar woord is. Maar dat komt hetzelfde neer als voorgangers, uiteraard. Nee, meer niet, geloof ik. Want in de kerkelijke traditie is het zo dat opzieners geworden zijn tot bisschoppen. Een opziener is namelijk een episcopos, waarvan afgeleid is het woord bisschop. Daar komt het woord bisschop vandaan. En een ouderling is een, als het ware, met Christus op te staan. Dan blijft hij nederig en dan heeft hij ook geen moeite om onderworpen te zijn aan degene aan wie hij onderworpen is, nou eenmaal. En als je die, een ouderling is dus het woord presbyteros en daarvan is het woord priester afgeleid. Dat wist u misschien niet, maar dat is echt waar. Ook ons Nederlands woord priester is een verbastering van het woord voor ouderling. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog diakenen. Dat hebben we zo gauw niet kunnen vertalen. En dus hebben we het maar zo laten staan. Daar hebben we dus niks mee gedaan. Diakonos. Het woord is gewoon gelijk gebleven. En in de geschiedenis van de kerken, de geschiedenis van het christendom, om het dan maar zo te noemen, in de kerkgeschiedenis is het geworden, zo geworden dat deze functies officiële functies geworden zijn, die, waarbij ook macht werd toegekend aan de priester, dan wel de bisschop en eventueel ook aan de diakenen. En de moeilijkheid zit hem hierin dat men dan de schriftplaats aanhaalt waaruit zou blijken dat priesters en bisschoppen worden aangesteld. En die dan ook macht zouden uitoefenen over de gelovigen. Nu valt niet te ontkennen dat zij inderdaad macht uitoefenen over de gelovigen. Zelfs het woord regeren wordt in dat verband gebruikt. Maar men doet die schriftplaatsen onrecht door ze maar zo even te noemen. Wat ik nu doe, is onrecht doen aan die schriftplaatsen. Omdat er namelijk bij staat op welke wijze die regering dan tot stand zou komen. Op welke wijze namelijk ouderlingen en opzieners over de gelovigen zouden heersen. Het is namelijk de functie van herder, van het toezien op de kudde. En je kunt natuurlijk van een herder zeggen dat hij de kudde regeert, maar herders lopen gewoon ook niet met een kroon op hun hoofd. Dus het valt in de praktijk nog wel mee. Maar in ieder geval is het zo dat deze functies wel in de Bijbel genoemd worden. Deze functies worden ook erkend in de Bijbel. Ik heb het niet over aanstellen, maar ik heb het wel degelijk over dat ze erkend worden in de schrift. Maar de schriftplaatsen die daarover spreken, die zullen we na de pauze aanhalen, want het zijn er maar een paar. Ga ik dus naar Handelingen 14. Een erg dikwijls aangehaalde schriftplaats. Daar staat namelijk in vers 23. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen den Heere in welke zij geloofd hadden, enzovoorts. Dat betekent dus dat voordat men een bepaalde gemeente of de gemeenten verliet, dat men daar eerst, staat er, met opsteking der handen, ouderlingen verkoos, alvorens te vertrekken. En als je mensen met verbazing kijken, je staat er toch echt. Het is een schriftplaats die dan ook dikwijls aangehaald wordt. Er wordt er gezegd, er moet met opsteken van handen moeten oudsten verkozen worden. Wie stelt er zich beschikbaar? En omdat opsteken van handen wel een erg eerlijke aangelegenheid is, doet men het tegenwoordig met dichtgevouwen briefjes, zodat niemand weet wat wie gestemd heeft, omdat dat alleen al tot schisma zou leiden. Hè? Tot scheuring, ja. Ik weet nogal Latijn goed, hè. Ja. Maar het punt is dat hier helemaal niet gezegd wordt, behalve dan in de vertaling. Daar kan ik ook niet helpen. Maar het is nu eenmaal zo. Dus wordt hier één woord gebruikt in de grondtekst, en dat is vertaald met opsteken der handen verkiezen. En dan de verleden tijd natuurlijk, met opsteken der handen verkoren. Dat is één woord in het Grieks, geirotoneo. Ik zal u morgen wel vertellen hoe je het spelt. Geiro, dat betekent namelijk hand of zoiets, hè? Toneo, dat is zoveel als het uitstrekken van de hand. Dus dat is het woord wat gebruikt wordt, het uitstrekken van de hand. Maar ik ben mijn grootvader dankbaar die mij via zijn schriftelijk werk vanmiddag opwees dat een heiden iemand is die op de heide woont. En ik hoop dat u nu begrijpt waar ik het over heb. Ik zal het wel uitleggen.
Over de heidehoek?
Ik kan ook weer. Niets, niets. Dat is kwetsend, broederheld. Voor bepaalde mensen. Nou ja. Voor bepaalde bevolkingsgroepen. Die ongetwijfeld daar weer wat makkelijker aan een betrekking komen. Maar goed. Daarvoor moet je nu eenmaal bij een minderheid behoren. Zo, nou ja, goed. Dat heeft er niks mee te maken. Maar een heidenen zijn mensen die op de heide wonen. Dat betekent het woord. Dat wil zeggen volgens de etymologie. He? En zo heb je een rijwiel, dat is een ding, dat is één wiel waarop je rijden kunt, hè? Een rijwiel. Of niet? Ja, volgens de etymologie wel. Dus je zou denken dat er maar één wiel aan zit, maar toch zijn het er twee, maar het ding heet rijwiel. He? Nou, zo kun je nog uren doorgaan, want de maarschalk is een paardenknecht dan. Ja, want de maar is een paard en de schalk is een knecht. Dat is nu eenmaal zo. We zijn het een beetje vergeten, maar zo kun je nog uren doorgaan. Wat ik alleen maar wil laten zien nu, is dat woorden hun betekenis niet ontlenen aan hun afleiding. Aan hun etymologie namelijk. Het doet er helemaal niet toe waar die woorden van afgeleid zijn. Het enige wat het toe doet, is hoe ze gebruikt worden. En wij gebruiken het woord heiden niet, allang niet meer namelijk, voor mensen die op de heide wonen. Maar we gebruiken ze voor, nou daar zijn we het niet helemaal over eens misschien, maar... Amalekieten, dat zijn heidenen. Alles wat niet hoort tot het volk van God, nou zeg ik het helemaal goed, alles wat niet hoort tot het volk van God, dat is heiden, waarna we nog kunnen discussiëren over wat er eigenlijk hoort bij het volk van God. Maar goed, daar hebben we het niet over, want we hadden het over heidenen, dus ik heb het nou genoeg gezegd, hè. En een rijwiel, dat blijken twee wielen te zijn, dat is namelijk een fiets, een velocipede. En dat betekent weer dat je vlug erop kunt lopen, want velocipede, dat komt van vlug lopen. En ook dat doet je er niet op, dus ik bedoel maar, wat moet je nou met die woorden? Nou, wat je ermee moet, is je niks aantrekken van waar ze vandaan komen, maar alleen nakijken wat de praktische betekenis van het woord is, in de praktijk, hoe men het gebruikt. En dan blijkt dat dit woord voor opsteken der handen, wat letterlijk betekent opsteken der handen, in de praktijk daarvoor helemaal niet gebruikt wordt, maar het wordt gebruikt voor het kiezen. Voor een besluit nemen namelijk. Niet eens kiezen, maar het nemen van een besluit. Dat is de betekenis. En de vertalers weten dat eigenlijk ook wel, want dit woord komt namelijk nog maar één keer voor in de hele Bijbel. Nou ja, het Nieuwe Testament dus. En dat is in 2 Korinthe 8, waar men het opsteken der handen dan ook maar helemaal heeft weggelaten. Dat is 2 Korinthe 8 vers 19... 2 Korinthe 8 vers 19, waar staat, en dat niet alleen, maar hij is ook van de gemeenten verkoren om met ons te reizen met deze gave die van ons bediend wordt, het heerlijkheid des Heren zelven, enzovoorts. En nou is Geirotoneo vertaald met verkoren, zonder daarbij het opsteken van de handen te noemen. Want dit woord heeft de praktische betekenis van iets besluiten, en daarom eventueel iets kiezen, want dat doe je ook door een besluit te nemen. Alleen in Handelingen 14 hebben de vertalers de etymologie van het woord ook mee willen vertalen. En hebben dus het vertaald met opsteken der handen verkoren. Maar dat opsteken der handen moet je dus gewoon doorstrepen. Je moet of vertalen met dat ze de handen opstaken en dan weet je niet wat er gebeurde. Of je moet vertalen met verkiezen en dan weet je wel wat er gebeurde. Ze hebben besloten namelijk dat bepaalde mensen ouderlingen waren.
De nieuwe staat aanwezig, is dat zo?
Dat is dus volstrekt onjuist, maar ze hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt bij die vertaling om het opsteken der handen te verklaren. Want dan zeggen ze opsteken, uitstrekken van de hand is het dan niet van wie is voor en wie is tegen, maar is dan het aanwijzen van die. En daarmee heeft men het vers zodanig omgebogen dat het past in de kerkelijke traditie, zal ik maar zeggen. Maar dat is bepaald onjuist. Het is het opsteken der handen, dat is wat het woord volgens de afleiding betekent, maar de afleiding mag dan interessant zijn, maar het is niet bepalend voor de betekenis. Dan kom je bij hetzelfde verhaal als van de Jehovah's getuigen die zeggen, de Heer Jezus werd niet gekruisigd, maar hij werd aan een paal gehangen, want de Stalos is nu eenmaal een paal. Ja, dat was het wel, maar in de dagen van de Heer Jezus was de Stalos al lang geen paal meer. Want het woord had zijn betekenis gewijzigd. En dat is maar het verhaal.
Dus nogmaals, opstekende handen mag je gevoelig weglaten.
Dat zou je dus gewoon weg moeten laten, omdat het niks, omdat dat de betekenis niet is. Men nam een besluit. En zelfs verkiezen is nog maar nauwelijks goed. De Nederlandse vertaling eist het min of meer. Maar de zaak is gewoon dat men iets besloot. Dat men iets met elkaar overeenkwam. En men kwam overeen dat bepaalde mensen binnen de gemeente oudsten waren en niet zouden worden. Dat staat er namelijk niet. Dat ze dat waren staat er ook niet, maar dat zeg ik er nu bij, omdat we nog een paar schriftplaatsen meer hopen na te gaan, hè? Dus Handelingen 14 vers 23, daar hadden ze besloten dat bepaalde mensen oudsten waren. Ze waren het erover eens, ze hadden die afspraak met elkaar, maar dat zijn ze. Ze werden dus in feite erkend. Dat is niet wat er staat, laat ik dat eerlijkheidshalve zeggen, maar dat is wat ik ervan maak. Aan de hand van de andere schriftplaatsen. Men kiest namelijk geen oudste. Je bent oudste of je bent het niet. Dat zit hem in de betekenis van het woord namelijk. Hè? Dat is toch heel even. Ik dacht dat het duidelijk was. Hè? Iemand is een oudste of is het niet. Dat is, je kunt alleen vaststellen of iemand een oudste is. Wij kunnen bijvoorbeeld hier leeftijden gaan afroepen en dan zeggen van die of die is de oudste. En dan besluiten we dat en dan zijn we het er allemaal over eens. Die is de oudste. Maar je kunt dat niet kiezen. En dat geldt voor deze functie dus ook niet. Iemand is het of iemand is het niet. Hij kan alleen door andere leden van de gemeente, niet door de gemeente zelf, maar door andere leden van de gemeente erkend worden. Waarbij het natuurlijk belangrijkste is dat hij door het hoofd erkend wordt. En als dat gebeurt, is hij het. En of andere leden dan ook erkennen, dat doet er eigenlijk niks aan toe en af. Het is altijd wel makkelijk als de leden ook erkennen wat het hoofd erkent. Dat is de bedoeling natuurlijk. Maar het is gewoon achteraf vaststellen van een feit en het niet van tevoren iets bepalen. Van zo zou het moeten zijn of die moet oudste worden. Nee, men stelt vast die is het. En men, is dat, men heeft dat gezamenlijk besloten en dat zonder opsteken der handen, want dat is de betekenis van de term dus niet. Nou. En dan ga ik vandaar naar, naar de Titus, dacht ik. Even kijken, want ik had me toch wel iets voorgenomen. Ja, naar Titus 1. Titus 1, waar staat in vers 5. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen ontbrak, voorts zoudt terecht brengen. Dus er was iets wat nog ontbrak, wat dus nog niet compleet was. Dat betekent, hè? Dat betekent, als er staat hetgeen ontbrak, dat is hetgeen wat er nog niet was. Dat, zover was het nog niet. En dat zou men voorts, en voorts betekent altijd in het vervolg, dus in de toekomst, in dat wat nog rest, hè? De voorliggende tijd, voorts of vervolgens zout recht brengen. Of terecht brengen. Er was iets wat nog niet recht, nog niet in orde was. En het moest dus nog recht komen. En daartoe liet Paulus Titus te Kreta achter. Dat is wat hij zegt. Opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terecht brengen. Wat ontbrak er dan? Dat staat erachter. Namelijk dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. En dan weet ik wel, er staat en tussen, maar en is niet plus, hè. En heeft heel dikwijls de betekenis van namelijk, en dat is hier kennelijk ook, anders zouden we ook niet weten wat er nog ontbrak. Wat er ontbrak was ouderlingen, oudsten dus, die gesteld, en voor mijn part aangesteld, maar gewoon gesteld zouden worden door Titus. Hoe dan? Hoe kun je nou een oudste stellen? Ja, gewoon door ze op te voeden. Dat is wat elk mens doet die kinderen krijgt. Hij wordt geacht oudsten te stellen in de zin van die kinderen die moeten volwassen worden. Ze moeten gewoon opgevoed worden. En het neemt een boel tijd in elk geval, want het gaat niet helemaal het gaat niet helemaal vanzelf, maar het is hoofdzakelijk een kwestie van tijd. Ja, nou laat ik daar niet verder op ingaan, maar ik denk wel eens dat de opvoeding door de ouders schromelijk wordt overschat. En de invloed van de ouders op de kinderen ook schromelijk wordt overschat. Dat denk ik wel eens, maar goed. Misschien hebt u dat niet, dus dan laat ik het maar zo. Maar in elk geval is het zo dat, dat er oudsten moesten worden aangesteld. Wel, laten we nou eens even concreet wezen. Hoe lang duurt het om vast te stellen wie er een oudste is? Precies wat ik nou zeg, hè? Naar de kerkelijke traditie, er moet de oudste aangesteld worden. Hoe lang duurt dat om dat te doen? Ja, neem maar goed, als ik nu in de gemeente kom, dan moet ik eigenlijk weg, maar ik moet nog oudste aanstellen. Hoe lang duurt het dan om die oudste aan te stellen? Ja, dat bedoel ik. Precies, dat duurt hoogstens een avondje of zo. Inclusief het koffiedrinken en alles erbij dan natuurlijk. Ja, dat is niet zo moeilijk. Dan schrijf je een vergadering uit. Een vergadering van gelovigen dus. En dan laat je ze samenkomen en dan regel je dat en dan ga je weg. Daarvoor hoefde Paulus Titus niet achter te laten. Bovendien is het zo, de treinen gingen nou ook niet elke dag van Kreta weg. Dus een goede reden voor namelijk. Omdat er een eiland was, dus het zou toch per boot gebeurd moeten zijn. Maar de boten gingen ook niet elke dag, zal ik dan maar zeggen, bij wijze van spreken. Dus dat had best even geregeld kunnen worden. En gezien de termijn, de tijd waarop Paulus op een bepaalde plek bleef, had hij best een week kunnen uittrekken om alsnog die oudste aan te stellen. En door zo'n spoedcursus te geven en zo, zoals wij dat ook in de zomers kunnen krijgen. Zo'n spoedcursus, hè, in een week of twee weken. Hoe word ik oudste in een week, hè? Ja, ik doe er liever lekker lang over, hoor, om oud te worden. Maar goed, kijk, wat ik zeggen wil is dit. Als Paulus weggaat en Titus achterlaat omdat hij nog oudsten moet stellen, dan heeft hij het niet over iets wat in één dag of in een week gebeuren kan. Maar iets regelen, dat kan wel in zo'n termijn. En waar hij het dus over heeft, is niet van het officieel administratief aanstellen van die oudsten, maar hij heeft het over het opleiden van die oudsten. Mensen moeten tot oudsten worden. Hij is gewoon achtergebleven om die Cretenzen te onderwijzen. En dat blijkt ook wel, want zo gaat het verhaal verder. Indien iemand onberispelijk is, vers 6, ene vrouw of man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn, want een opziener, hé, dat is leuk, heb je dat? Vers 5 spreekt over ouderlingen, vers 7 spreekt over opziener, terwijl uit het verband blijkt dat het hetzelfde is. Want een ouderling ziet op. Of ziet toe is het eigenlijk, hoor. Is toch geen gewoon? Ja. Daar neem je geen jongeling voor, zal ik maar zeggen. Hè? Dus dat is gewoon hetzelfde. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger gods. Niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuilgewinzoeker. Maar die gaarne herbergt, die de goeden lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis. Die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door een gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Nou, voordat je zo iemand hebt, er gaat wel wat tijd overheen. Zeker als je in aanmerking neemt wat Cretenzen voor mensen waren. Niet volgens mij, maar volgens de apostel Paulus en volgens de Cretenzen zelf. Want er zijn ook vele ongeregelden. Dat is niet alleen in Kreta zo. Ja, die zijn van een wilde bond dan, hè, de ongeregelden, dat weet u, hè. Ongeregelde ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen. Die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort om vuil gewins wil, en uit hen zijn de hun eigen profeet, één uit hen zijn de hun eigen profeet heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Je krijgt toch respect voor de vertalers, hè? Luie buiken. Een schitterende uitdrukking die we eigenlijk zouden moeten introduceren in de Nederlandse taal. Vind ik, zo mooi is die. Maar hij zegt erachteraan, deze getuigenis is waar. Zodat Paulus er zelf niet een proces voor kan krijgen wegens discriminatie. He? Want één uit hun zelf heeft het gezegd. Nou goed, ik hoop dat u de achtergrond begrijpt. Paulus had geen hoge pet op, om het dan in het Nederlands te zeggen, van deze Cretenzen, en Titus liet hij achter om oudsten aan te stellen. Omdat ze de domweg niet waren, als ze er niet zijn, kun je ze niet stellen. Is toch makkelijk? Als ze er niet zijn, kun je ze niet stellen. Of aanstellen. Ze moeten er namelijk komen, eerst. En pas als die er zijn, dan zou Titus weg kunnen, waar het volgt dat Titus die positie van oudste, namelijk van opziener, inneemt in die gemeente, zolang er nog geen anderen zijn. Daarom liet hij hem achter. Nou, dat is het. En precies zoiets vinden we in Handelingen 14, waar we net vandaan komen. Voordat men daar verdwijnt, wordt vastgesteld wie eigenlijk oudste is in die gemeente. En in het bijzijn van Paulus, voordat hij weggaat, wordt dat vastgesteld. Zodat ze het daarover eens zijn, zodat Paulus niet die gemeente zomaar achterlaat. Zonder oudste, zonder iemand die in staat is om enige leiding te geven en toe te zien, want dat betekent het woord, op de gang van zaken. Dat is het verhaal, hè? Ja, want het gaat bovendien om leerstellige aangelegenheden. Maar dat wilde ik u laten zien vanuit 1 Petrus 5, want daar ga ik nu naartoe. 1 Petrus 5, vanaf vers 1. De oudsten, ouderlingen is het vertaald. Dat is hetzelfde hoor. De ouderlingen die onder u zijn, of in uw midden zijn, dat is het. Letterlijk zou het vertaald moeten worden met die in u zijn. En dat betekent dus die in uw midden zijn. De oudsten die in u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige des leiders van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is. Dat is leuk dat Petrus dat zegt, want tot Petrus werd dit ook eens gezegd. Wijd mijn lammer, hoed mijn schaven enzovoorts. Hè? En dan zegt, ik ben zo'n oudste en ik zeg het dus tot andere oudsten, wijd de kudde Gods, waaruit volgt dat de oudste is een herder. Zet het er maar even naast. Precies hetzelfde. Het wordt de oudste gezegd dat hij een herder moet zijn. En dat een herder ouder is dan de kudde. Een hoger in rang is dan de kudde. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Hè? Maar goed, wij de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover. Hebt u dat? Hebben de opzicht daarover. Dat is de omschrijving van de taak van de opziener. En dan hebben ze allemaal bij elkaar. Hè? Tot de oudste wordt gezegd dat hij de kudde moet weiden. En dus is hij herder. En hij moet daar opzicht over houden. Zodat u ziet dat het drie dingen zijn die precies gelijk zijn. Een oudste is een opziener, namelijk een herder. En daar volgt uit dat hij nog iets is. Ja, want dat volgt uit Efeze 4. God heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot de profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Ik heb enige commentaren daarop nagekeken vanmiddag nog even. En het bleek dat ze allemaal herders en leraars in één adem noemden, maar de meesten gaven alsnog verschil tussen beiden. Dat is heel eigenaardig. Dus ze noemden het wel in één keer, maar ze gaven daarna het verschil aan. Maar er is geen verschil tussen. Een herder is een leraar is een herder. En dan heb je het hele rijtje. Een leraar is een herder, is een ouderling, is een opziener. Er is geen verschil tussen. Het gaat gewoon om de bediening van de geestelijke dingen en de geestelijke verantwoordelijkheid dragen. Of het verantwoordelijkheid dragen voor geestelijke dingen in de gemeente. Dat is wat de oudste, namelijk de opziener, namelijk de herder, namelijk de leraar doet. Nou, er staat, wij de kudde Gods die onder is, hebben de opzicht daarover. Niet uit bedwang, niet omdat het moet, betekent dat. Niet uit bedwang, niet omdat ze je gedwongen hebben, weet je wel, dat kan ook, hè? Dat gebeurt allemaal hoor. Maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, ook niet om schoon gewin, ja, na aftrek van de inkomstenbelasting, dat is het. Dus niet om vuil gewin, niet om schoon gewin ook, maar met een volvaardig gemoed. Het gemoed moet volvaardig zijn om dat te doen. Dat wil zeggen, de mensen die geprest worden om dit soort werk te ondernemen, dat zijn niet de goeie. Het gaat juist om degenen die een volvaardig gemoed hebben. Die dit gewoon zien zitten. Die dat werk gewoon gaan doen. Omdat het in hen is. Omdat het God is die in hen werkt, beide het willen en het werken, om dan Filippenzen 2 maar aan te halen. Daarom doen ze dit werk van het wijden van de kudde Gods. En zodra ze dat doen, geven ze het blijk van oudste te zijn. Niet omdat ze daartoe gekozen zijn door de gemeente of laat staan door de kudde. Kuddes kiezen trouwens gewoonlijk geen herder. Nee, normaal gesproken niet. Maar ze doen dat omdat de heren daartoe roept een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel. Des heren staat erbij, want het erfdeel is inderdaad een erfdeel des heren. De gemeente is een gemeente van Christus. Waarover een voorganger of een herder of hoe je maar heet geen heerschappij behoort te voeren. Dat is het nou juist. Dat is precies wat ik nou steeds probeer te zeggen. Het gaat hier niet om mensen die heerschappij voeren over de gemeente. Integendeel, hooguit dienen ze de gemeente. En ze doen dat uiteraard omdat ze de Heer dienen. Maar het is bepaald geen functie van heerschappij erover voeren. Maar er staat maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En het is wel wat moeilijk te verklaren misschien. Maar de herder blijkt in de praktijk het belangrijkste schaap te zijn. Want de goede herder zelf, of laat ik zeggen de overste herder uit vers 4, dat is namelijk Christus. Die wordt zelf in de Bijbel gezien als het schaap, de belangrijkste van de hele kudde, de belangrijkste Jood onder de Joden, zal ik dan maar zeggen. Namelijk degene die geschoren werd of ter slagbank geleid werd, beide namelijk in Jesaja 53. En zo is het met een voorganger ook in een gemeente, of een oudste, want of hoe je zo'n man maar noemt. Een belangrijkste schaap in de kudde gaat trouwens vooraan. Alleen wordt hij de belhamel genoemd. Ja, zijn genadige, maar zo is het nou eenmaal. Maar in ieder geval, hij gaat vooraan en de kudde volgt hem. Maar voor die belhamel hoort de herder te lopen. Vandaar dat die vergelijking zo gek niet is. Het komt met elkaar overeen. En zo is het met een oudste in de gemeente. Hij is zelf een gemeentelid. En die hoort het voorbeeld te geven. Dat staat hier. Niet te overheersen, niet van bovenaf zijn wil op te leggen, maar die hoort een voorbeeld der kudde te zijn. Zoals de herder voor de kudde aangaat. En zoals de kudde de stem van de herder volgt. Zo'n soort leiding geven is dat. Maar hij is het voorbeeld. En vandaar dat er tamelijk hoge eisen aangesteld werden in de schriftplaats die we zojuist lazen. In Titus 1 vers 5. Zie. Nou, daarna moet ik in dit verband nog lezen. Laat ik me noemen Handelingen 20 vers 17. Of eigenlijk vanaf vers 17, want er komt een heel groot gedeelte achteraan. Handelingen 20, dus. Waar de oudsten bij elkaar geroepen worden, de oudsten van Efeze, staat in vers 17. Hij ontbood de oudsten, de ouderlingen der gemeente. En dan spreekt hij hen toe. Dan gaat het mij, laat ik zeggen, om vers 18, vanaf vers 18. Vers 28. Handelingen 20, vanaf vers 28. Zo heb dan acht op uzelf, wordt tot deze oudste gezegd, en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. En dan heb je het hele verhaal bij elkaar. Tot de oudsten wordt gezegd dat ze acht moeten hebben op de kudde, zodat de oudsten herders zijn. En ze zijn aangesteld tot opzieners, namelijk tot bisschoppen. Tot opzieners over de kudde. Dan ziet u weer dat het allemaal precies hetzelfde is. Een leraar, een herder, een oudste of een opziener. En dat om de gemeente Gods te wijden, en dus weer de kudde, welke hij verkregen heeft, want het is zijn erfdeel, lazen we zojuist, door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen. Hij was niet een pessimist, Paulus, maar hij was wel duidelijk een realist. Hij zegt, dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet opgehouden heb en ieder met tranen te vermanen. Nou, daar heb je het verhaal. 3 jaar gewerkt in Efeze en hij spreekt de oudsten toe aan wie hij min of meer zijn taak overdraagt. Niet officieel, maar officieus, maar hij doet dat nou eenmaal. En hij waarschuwt ze en neemt vervolgens afscheid. Daar mag je dus uit besluiten dat Titus nog 3 jaar in Kreta geweest is, min of meer. Het eigenaardige is overigens dat 3 jaar voldoende is om oudste te worden. Het leek mij altijd wat weinig, maar achteraf heb ik vastgesteld dat het inderdaad voldoende is. Ik ken inderdaad mensen die ik ouster, 18, die maar 3 jaar geleden, dan misschien iets langer, maar ja, tot 3 jaar geleden tot geloof gekomen zijn. Maar die hebben er gewoon hard aan getrokken, die hebben zich laten onderwijzen, die wilden meteen, wilden groeien. Zoals kinderen die graag, graag groot willen worden, ja. Eten daarom alles, want dan moet je veel eten, grote sterkte worden enzovoorts. Ik ken zulke gelovigen, inderdaad. 3 jaar is voldoende, voor sommigen is 30 jaar niet genoeg.
De gereformeerde kerk met 3 jaar al, want die zijn direct al beter geboren.
Ja, die hoeven maar 3 jaar oud te zijn, hè? Ja, inderdaad, ja.
Maar het is dan wel zo dat in die dagen waren de gemeentes over het algemeen nog heel jong. En dan kon er natuurlijk wel eens wezen dat iemand die 2 of 3 jaar geleden tot hier gekomen was, ook oudste werd. Maar de bestaande gemeentes van nu, iemand die dus 30 of 40 jaar al de heer kent, kun je dus aannemen dat hij normaal groeit, dat hij eerder in aanmerking komt voor oudste.
Ja.
Als iemand die dan in zo'n gemeente inkomt en 2 of 3 jaar de heer kent.
Natuurlijk.
Uitzonderingen zijn natuurlijk wel mogelijk. Maar normaal gesproken, als hij gezond is, moet er hij die toch langer meeloopt, eerder de mogelijkheid hebben.
Ja, dat is ook zo. Dat betekent dat in principe eigenlijk elke gelovige op zou moeten groeien tot oudste. Er zijn alleen omstandigheden waardoor dat in de praktijk soms wat moeilijk wordt. Maar daar ga ik nou maar even niet op in. Maar in principe zou het moeten zijn. Maar laat ik dan wat anders zeggen. Dat het dat de behoefte om het werk van een oudste te doen in een gemeente komt voort niet zozeer uit dat volvaardig gemoed, maar komt voort uit een gebrek aan een tekort wat er is in de gemeente. Ik hoop dat u dat begrijpt. Waarom zou je werk gaan doen wat anderen al doen? En zeker een gelovige die geleerd heeft om nederig te zijn, die zal dat helemaal niet zien zitten. Die zegt, dat gebeurt, alles wat gedaan moet worden gebeurt, dat is prima voor elkaar. Hou we zo, never change a winning team en dat soort, en all that jazz, weet je wel. Het wordt pas anders wanneer duidelijk behoefte bestaat aan iets waarvan blijkt dat jij erin kunt voorzien, persoonlijk. En dan krijg je dat optreden.
Mag ik even?
Ja, maar ik ken u eigenlijk.
Ik wou dit zeggen. In die jaren waar u het over hebt, moet je geacht worden een leraar te zijn. Lees de schrift maar.
Ja, maar dat is dat hetzelfde.
Ja.
Je wordt geacht de prediking te kunnen brengen.
Jawel, maar er staat tegenover dat er mensen zijn nu eenmaal die de dingen best weten, die ook wel precies weten hoe het zou moeten en die zou ook wel weten wat ze eigenlijk zouden willen zeggen tegen anderen, maar kunnen het domweg niet zeggen. Eenvoudig, omdat ze hun gedachten zelfs niet eens onder woorden kunnen brengen. Dat is nu eenmaal zo en de een kan dat makkelijker dan de ander. En vandaar dat niet iedereen geschikt is van nature, gezien zijn oude mens al niet, om dit werk te kunnen doen. Dus dat speelt wel degelijk een rol mee. Maar dat neemt niet weg dat men over voldoende kennis zou moeten beschikken om dit werk te kunnen doen. Of men daartoe ook lichamelijk fysiek de kwaliteit heeft, dat is nog maar de vraag. En daar zit de enige restrictie. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat over het algemeen in een gemeente niet zo geweldig veel oudsten nodig zijn. Oudste is trouwens overtreffende trap en in het algemeen een enkelvoud. In een gemeente heb je er misschien een paar nodig en dan dat is echt wel genoeg. Er zijn niet zoveel voor nodig als het een goedlopende gemeente is. In de praktijk valt dat tegen. In de praktijk zijn ze er namelijk dikwijls niet. En dat komt in de eerste plaats omdat er gebrek is aan onderwijs natuurlijk, zodat nooit iemand een oudste wordt. Laat staan dat hij als zodanig erkend wordt. En daar zitten de werkelijke problemen. Ze worden niet, ze groeien niet op en daarom zijn ze er niet. Daar zit het probleem. Maar hier zijn ze er wel en 3 jaar is dan voldoende om oudste te worden. Dat kan. Dat is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar het is inderdaad mogelijk. Hier is het in ieder geval mogelijk. En Paulus zegt hun, na 3 jaar, hij verzamelt hun, spreekt ze toe na 3 jaar, want hij gaat weg, hij vond het God voldoende. En hij besluit in vers 32 met, en nu broeders, ik beveel u goden. Dat is het dan. En hij laat ze achter. En dan moeten ze het maar doen. Dat betekent gewoon dat ze de plaats van de apostel Paulus innemen en dus voortaan verantwoording dragen, althans medeverantwoording dragen, voor de gemeente. En nu ga ik inderdaad nog naar 1 Timotheus 3. En ik dacht dat ik dan veruit de belangrijkste schriftplaatsen besproken had. 1 Timotheus 3. Er staat plechtig boven. Plichten van opzieners en diakenen, waarna het schriftgedeelte uiteenvalt in twee delen. Namelijk het eerste gaat over opzieners en het tweede over diakenen. Want daar is wel verschil tussen. Want in vers 1 staat, dit is getrouw woord, zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ene vrouwman, wakkermatig, eerbaar, gane, herbergende, bekwaam om te leren. Kortom, dingen die we in Titus ook al gelezen hebben. En daar staat er in vers 4 dat hij zijn eigen huis wel regeert. Want, zegt vers 5, zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods, namelijk het huis Gods, zorg dragen? Het is een heel simpele vergelijking. En dan het tweede deel, dat begint in vers 8, waar het gaat over de diakenen insgelijks. Dat is opmerkelijk, want diakenen hebben een andere functie. Ik heb net van de oudsten, namelijk de opzieners en namelijk de leraars en herders, gezegd dat ze de roeping hebben voor de geestelijke dingen, zal ik maar zeggen. En daarin dienen met het woord, zal ik dan maar zeggen in het algemeen, maar dienen met de geestelijke dingen. En diakenen zijn gewoon dienaars, niet voor de geestelijke dingen, maar voor de materiële dingen. Niet armenverzorgers, dat is in de reformatorische kerken zo geworden. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk zijn diakenen tot vandaag aan de dag gewoon mensen die de kerk aanvegen en de ramen zemen en weet je veel wat allemaal, boodschap doen en eventueel de armen verzorgen. Maar kortom, zij dienen met gewoon de aardse dingen. Het zijn een heel eenvoudige verdeling. Je hebt dus die beide, je hebt namelijk de oudsten, dat is het woord wat het meeste gebruikt wordt, en je hebt daar tegenover diaken, of beter, opzieners en diaken. Dat is de term die in de Bijbel ook voorkomt. Filippenzen 1 vers 1 bijvoorbeeld noemt dat. Wordt gericht aan opzieners en diakenen. Dat zijn twee categorieën, namelijk zij die voor de geestelijke dingen verantwoordelijk zijn en zij die verantwoordelijk zijn voor de materiële dingen. Maar voor degene die met die materiële dingen dienen, wordt ook gezegd, de diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewinzoekers. Dus dat wil zeggen dat de eisen voor diaken dezelfde zijn als die van de opzieners. In principe is het hetzelfde type van gelovigen. U weet dat gelovigen type zijn. Ze zijn hetzelfde type. Ja. Ze moeten namelijk beiden houden, vers 9, de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, waarna nog het een en ander volgt, maar ik blijf hier maar even bij stilstaan bij deze uitspraak. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Ze moeten een rein geweten hebben, ja, maar ze moeten zich dat ook bewust zijn. Het is een belangrijke waarheid namelijk dat wij als gelovigen gereinigd zijn van een kwaad geweten om de levende God te dienen. En het probleem is dat heel wat gelovigen desondanks geen rein geweten hebben. Of anders dan, zij zijn zich niet bewust dat ze een rein geweten hebben. En dat is hetzelfde in de praktijk althans. Dat wil zeggen, de Heer heeft hun schuld weggedaan, maar met hun schuldgevoelens lopen ze toch nog rond. En mede door de verkeerde prediking worden hun die schuldgevoelens dikwijls nog aangepraat ook. Ik hoef daar geen voorbeelden van te geven. Dus
dan zit je.
Zodra je al met de wet, of laten we zeggen een wet of wat dan ook komt, praat je de gelovigen dus alsnog een onrein geweten aan. Want ze hebben gefaald. En de bedoeling is juist dat de oudsten, degene die geestelijke verantwoordelijkheid dragen, dat die juist in ieder geval zelf een rein geweten hebben, namelijk dat zij weten in ieder geval dat ze niet, dus niet onder de wet zijn, maar dat ze leven vanuit het verzoeningswerk wat onze Heer Jezus Christus volbracht heeft en in zekere zin ook nog doet, namelijk onder het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek, die ons immers volkomen zalig maakt en ons reinigt. Want het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Dat wil zeggen, die opzien is, maar ook de diakenen moeten dat in elk geval weten, moeten ze dat bewust zijn. Dat kan ook niet anders, want anders kunnen ze nooit tot steun zijn voor diegenen die juist een besmet geweten hebben. En het probleem wat binnen de geloven zich voordoet, is juist dat probleem, dat van de besmette geweten. Men loopt altijd met problemen rond en is met zijn geweten niet uit, dat is het. En dus degene die verantwoordelijkheid dragen moeten dat reine geweten hebben. Niet omdat ze geen zonde begaan hebben, maar omdat ze van hun zonde gereinigd zijn, uiteraard. En ook weten hoe. En dat geldt voor beide, voor opzieners en diakenen. Maar er staat bovendien dat ze in dat reine geweten ook moeten bewaren of houden de verborgenheid des geloofs. En dat is natuurlijk moeilijk in 1 minuut uit te leggen. Maar de verborgenheid des geloofs houdt verband met het feit dat wij leven in de bedeling van de verborgenheid en daarom in de bedeling van de genade, want dat is dezelfde bedeling volgens Efeze 3. En dat betekent dus dat wij inderdaad leven onder de heerschappij van de genade, niet onder de heerschappij van de wet. Dat is het eerste, eigenlijk de eerste eis die je zou moeten stellen aan opzieners en diakenen, dat ze dat weten. Dat we leven onder de heerschappij van de genade en onder de bedeling dus van de verborgenheid. En dat ons leven als gelovigen met Christus verborgen is bij God. En juist die belangrijke waarheid is zo weinig bekend. Het is deze waarheid die in 1 Korinthe 3, 2 en 3 en Hebreeën 5 wordt aangeduid als vaste spijs. Ja, en je mag van de oudste aannemen dat hij niet meer aan de melk is. Dat is toch heel, heel simpel, dat is wel zo'n eenvoudig voorbeeld. En dus als hier staat, hij moet houden de verborgenheid des geloofs, dan gaat het gewoon om dat hij de vaste spijs deelachtig moet zijn. En dan komen we precies terecht bij die versen uit Hebreeën 5 en 6 over, naar de tijd gerekend behoort gij leraars te zijn, maar gij hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn. Namelijk, gij hebt van nodig melk van nood, gij zijt melkdeelachtig en niet de vaste spijs, staat daar. Het gaat om precies dezelfde dingen. Jonge kinderen in Christus drinken melk en daar moeten ze zeer begeerig naar zijn. Maar zij die opgroeien moeten begeerig zijn naar de vaste spijs. En ze moeten leren hoe dat zit. Maar die gemeente die getrokken is uit de wereld en verborgen is bij God en daar een verborgen positie heeft achter het voorhangsel in het binnenste heiligdom, dat is die verborgenheid, en daar leeft onder de heerschappij van de genade. En als je dat niet weet, dan ben je niet in staat om op adequate wijze voor te gaan, want dat is een herder, die de kudde wijdt, een leraar, om voor te gaan binnen de gemeente. Want men is geen goed voorbeeld dan. En daar zit het grootste probleem. Het is de belangrijkste eis die aan een voorganger, namelijk een oudste, gesteld zou moeten worden. Namelijk dat hij houdt de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En ik laat het ook andersom zeggen, iedereen die die verborgenheid houdt in een rein geweten, is eigenlijk in principe een leraar. En dan ga ik maar even voorbij aan de vraag of hij dat ook inderdaad kan doorgeven, want dat is nog vers 2. Maar in ieder geval is hij een oudste in de zin van dat hij is opgegroeid. En daar moet ik het helaas bij laten. Mag gewoon.
Efeze 4. Want Efeze 4 zegt, dat heb ik altijd uit begrepen, dat het hele leraarschap eigenlijk iets heel apart was. Losstaande van opzieners ouderen.
Nee, dat is het niet. Dus, hè? U zult de opzieners en ouderlingen dan ook te vergeef zoeken in Efeze. Dat wil zeggen in de Efezebrief. In Efeze waren ze er wel, dat zagen we zojuist. Ze werden vriendelijk toegesproken na 3 jaar. Maar die functie van opzieners of ouderlingen wordt in Efeze niet genoemd, omdat ze daar heten herders, namelijk leraars. In Efeze 4, vers 12. Vers 12. Vers 11. Ja. Waar 4 categorieën genoemd worden. Namelijk apostelen, profeten, evangelisten en herders, namelijk leraars. Het zijn echt vier categorieën. Er staat ook viermaal sommigen. Een herders en leraars is dus gewoon een hen. Het is hetzelfde. Wij hebben dat uit elkaar getrokken en zeggen dat een herder iets met de maatschappelijke problemen te maken heeft en een leraar met de leerstelligen, maar dat is niet waar. Die dingen worden in de schrift nooit gescheiden. En ook een herder heeft niet tot taak de kudde bij elkaar te houden, zoals men dikwijls zegt. Want daar zijn honden voor. He, moet je een hond inhuren, ja. Van de heidenen. Dat doet de vijand namelijk, de kudde bij elkaar houden. Dat is bij Israël, het beeld is ontleend aan Israël die de kudde is. En honden zijn heidenen, de Israëlieten zelf weten dat heel goed. En de honden zijn er om de kudde bij elkaar te houden. En als Israël afdwaalde van de Heer, dan stuurde de Heer de Filistijnen of de Amalekieten of wie dan ook. Dank u. Op hen af om hen terug te brengen tot de Heer. Dus de herder is niet degene die de kudde bij elkaar houdt. De herder is wel degene die de hond stuurt, eventueel. Eventueel. Hoewel de hond in het algemeen zijn functie goed kent, trouwens. Maar de herder is degene die de kudde voorgaat naar de grazige weiden. Dat is het verhaal. Wijd mijn lammeren. Niet hou ze bij elkaar. Want daar heb je niks aan. Stel dat ze bij elkaar gehouden worden op steenachtige grond, waar dus niks groeit. Daar hebben we dus helemaal niks aan. Ze moeten gebracht worden naar de grazige weiden. Zie? En dan gaat de herder zitten en, de kudde graast. En de herder kijkt toe. Hij is een episcopos. Nou, zullen we het dan de volgende keer nog maar verder hebben over dit onderwerp?
Ja.
Over hoe men in het huis godsdienst verkeert. Want ik ben nog lang niet klaar.